We gaan vanmorgen met elkaar kijken naar wat ook wel de gouden regel wordt genoemd. De gouden regel. We kennen uit de Bijbel het grote gebod. Hè, dat we God mogen liefhebben met alles wat in ons is. Met al onze kracht, met ons verstand, met ons ziel. En dat we onze naaste lief mogen hebben, net zoals God. Het grote gebod. We kennen de grote opdracht. Namelijk dat ze discipelen mogen maken door ze te dopen en door ze te onderwijzen wat de Heer Jezus gezegd heeft. En naast het grote gebod en de grote opdracht is er ook zoiets als de gouden regel in de Bijbel. En de gouden regel is dat we anderen behandelen net zoals wij zelf behandeld willen worden. Matteüs 7, vers 12. En met die gouden regel sluit de Heer Jezus een soort van middengedeelte in de bergreden sluit hij af. Een gedeelte waarin het gaat over dat we inwoners van het Koninkrijk van God zijn. En dat als we inwoners van het Koninkrijk zijn, zeg maar een soort van koninkrijksmensen. Dat daar dan ook een behoorlijke hoge levensstijl bij hoort. Jezus legt die lat heel hoog. Daar hebben we eind september met elkaar naar gekeken. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, nou maar ik zeg jullie. En zo legt Jezus die lat heel hoog. Dat is de levensstijl die hoort bij het feit dat we burgers, dat we inwoners van het koninkrijk van Jezus zijn. En dan sluit hij dat tussengedeelte af met de gouden regel. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. En laten we het met elkaar lezen. Matteüs 7. En ik neem het gedeelte van twee weken geleden daar nog even bij. Dus ik lees met jullie Matteüs 7, de vers 1 tot met 12. Oordeel niet. Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden. En met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen. Die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich dan omkeren en jullie verscheuren. Vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? Of een slang, als het om een vis vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven aan wie hem daarom vragen? Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. In dit gedeelte, deze verse die ik net las, gaat het eigenlijk over onze houding en ons gedrag. Het gedrag wat voortvloeit uit onze houding. En niet alleen bij ons, maar ook van God. Er wordt gekeken naar ons als volgelingen van Jezus. Maar er wordt ook gekeken naar God, naar wie God is. En dan klinkt er die oproep, en heb ik twee weken geleden bij stilgestaan, dat als het gaat om oordelen, dat we bedachtzaam moeten oordelen. Zo heb ik dat genoemd. Bedachtzaam zijn in ons oordeel. Omdat we leven vanuit de toekomst. Dat klinkt een beetje gek, maar we leven vanuit de toekomst. Vanuit de toekomst leven ons leven hier en nu. En we weten dat in die toekomst we voor God zullen verschijnen. En met de maat waarmee wij nu meten, zal ons dan ook de maat genomen. Dus bedachtzaam oordelen. En dan volgt dat voorbeeld, dat bekende voorbeeld van de balk, van de splinter. Dat we allemaal wel weten. En dat geeft aan dat we niet al te kritisch moeten zijn in ons oordeel. Kijk eerst eens naar jezelf. Kijk eerst eens in de spiegel. Voordat je de vinger op de zere plek bij iemand anders legt. Dus niet al te kritisch in ons oordeel. Maar tegelijkertijd, het andere uiterste, ook niet al te goed gelovig zijn. Want het heilige en de parels mogen we ook niet voor de zwijnen gooien. Dus er is wel iets van een soort assessment nodig, inschatting nodig. Van hé, wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen, hoe kan ik dat doen? En nou ja, ik heb dat genoemd, bedachtzaam oordelen. En daar hoort bij dat we misschien eerst maar eens gewoon stil zijn. Dat we luisteren naar iemand anders. Dat we ons inleven in de situatie en in het leven van iemand anders. Voordat we überhaupt, zoals we soms zo makkelijk doen, onze mond een duw geven en maar zeggen wat we vinden daarvan. Bedachtzaam oordelen. Inschatten. En dan vervolgt Jezus in het gedeelte en dan laat hij zien dat als het gaat om onze kinderen, nou, dat het eigenlijk best wel goed lukt bij onze kinderen. Dat we als ouders best wel een goede inschatting kunnen geven als het gaat om onze kinderen. We hebben net Adeline opgedragen en ik heb gezegd, we doen dat in het midden van de gemeente. Samen bidden we, zorgen we voor, houden we van, voeden we op. En in de tekst die ik las, zien we dat als ouders onze inschatting naar onze kinderen best wel oké is. Want als een van onze kinderen ons vraagt om een brood, dan geven we geen steen. Of ons vraagt om een vis, dan geven we geen slang. Nou, toch wel aardig goede inschatting. Wij zorgen voor onze kinderen. We houden voor onze kinderen. En we geven onze kinderen wat ze nodig hebben. Voor de goede orde. En voor de kinderen die in de zaal zijn, dat betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Voordat jullie de hele middag daarover gaan bakkeleien, dat zou mijn eigen zoon doen. Ja, maar, en hij heeft gezegd dat. Het betekent niet dat je altijd je zin krijgt. En dan zegt Jezus er nog bij, hè? Want ik zeg van, we kunnen dat inschatten, we kunnen dat zien, we geven geen steen, we geven geen slang. En dan zegt Jezus er nog bij dat wij slecht zijn. Wij zijn slecht. En misschien zit je hier wel en stuit dat je tegen de borst. Ik ben helemaal niet slecht. Of gaan je nekharen overeind. Want als je in de spiegel kijkt, dan valt het wel mee. Maar ik ben best wel oké. Ik ben wel tof. Ik ben lief. Ik ben aardig. Ik ben behulpzaam. Ik ben zorgzaam voor iedereen in mijn omgeving. Ja, echt, voor iedereen in mijn omgeving ben ik dat. Dus wat nou slecht. Maar Jezus vergelijkt met God. En God is anders. God is zo anders. God is heilig. God is rechtvaardig. God is trouw, barmhartig, liefdevol. Altijd. Voor iedereen. Dus in vergelijking met God ben ik, zijn wij, slecht. En dan gaat Jezus verder in die vergelijking. En hij zegt, als wij als ouders al goede dingen weten te geven aan onze kinderen, hoeveel te meer geeft God dan niet aan zijn kinderen? En dan komen we uit bij Gods houding, bij Gods gedrag. En eigenlijk begint dat al in de versen 7 en 8. De versen 7 en 8, waar die bekende woorden staan. Hè? Vragen, zoeken, kloppen. Dat is onze houding, zoals wij ons naar God toe mogen opstellen. Want dat betekent die woorden. Onze houding mag een houding van gebed zijn. Vragen, zoeken, kloppen. Niet dat er een bepaalde gradatie in zit of zo. Dat we steeds harder moeten bidden of steeds langer moeten bidden. Nee, eigenlijk zijn het drie woorden die hetzelfde aangeven. Vragen, zoeken, kloppen. We mogen bidden. Wat het wel aangeeft is dat we mogen volhouden in ons gebed. Aanhoudend bidden. Volhardend bidden. Vragen, zoeken, kloppen. Opnieuw en opnieuw. En dan zegt het spreekwoord, nood leert bidden. Dat kennen we allemaal. Nood leert bidden. Ja, dat klopt. En als het moeilijk is in je leven, dan weet je God wel te vinden. Als je geconfronteerd wordt met iets ernstigs bij jezelf of in je omgeving, dan vragen we, dan zoeken we, dan kloppen we. En dan volharden we in ons gebed, want nood leert bidden. Maar als het dan opgelost is of God geeft wat je zou willen, dan, ja, dan vergeten we God. Maar het is misschien een beetje cru als ik dat zeg, dan vergeten we God. Maar je snapt wat ik bedoel. Het vragen, het zoeken en het kloppen, het heeft de neiging om wat weg te ebben. Om weg te sijpelen, om minder te worden. Onze houding naar God toe mag een houding van gebed zijn. We mogen vragen, zoeken en kloppen. En God antwoordt. God antwoordt. God antwoordt altijd. God geeft. God doet open. God zorgt ervoor dat we vinden. God is thuis. God geeft thuis. Dat betekent niet dat wij altijd onze zin krijgen. Ook al zijn we kinderen van God, betekent het dat niet dat wij altijd onze zin krijgen. Maar God is er wel. En hij antwoordt wel op zijn tijd, op zijn manier. Hij laat je vinden. Hij doet de deur open. Hij is thuis. Altijd en overal. En wat gebeurt er dan? En wat geeft God dan? Spreekt Jezus uit. God geeft het goede. Staat er. God geeft het goede. En nu is de hamvraag natuurlijk. Ja, wat is dat? Het goede. Of misschien wel, ja, wat koop ik daarvoor? Het goede. Wat heb ik eraan? Als je kijkt naar de parallelle passage van dit gedeelte in Matteüs, en je kijkt naar de parallelle passage in het evangelie van Lucas, in Lucas hoofdstuk 11 zie je dat hij hetzelfde beschrijft met een aantal variaties daarin. En dan in plaats van het goede schrijft Lucas in 11 vers 13 de Heilige Geest. Wij vragen, zoeken, kloppen. God geeft het goede. God geeft de Heilige Geest. En precies daarna volgt die gouden regel. Behandel anderen zoals je graag wilt dat je zelf ook behandeld wil worden. God geeft het goede. God geeft de Heilige Geest en die gouden regel. Weet je, ik denk niet dat het toevallig is. Dat het zo dicht bij elkaar staat. Dat het direct elkaar opvolgt. Dat het toevallig is. Dus als we willen dat onze houding en ons gedrag past bij het koninkrijk van Jezus. Bij het koninkrijk van God. Als we willen dat dat matcht, dat dat past. Dan heeft dat alles, werkelijk alles te maken met de werking van de Heilige Geest in ons leven. Ja. Die Heilige Geest in ons leven. Het heeft te maken met de mate waarin wij, jij en ik, waarin wij ons overgeven aan de heerschappij van Jezus. En dan klinkt dat zo, of dat kan zo klinken, van alsof hij ons onder de duim houdt of zo. Nee, als dat je gevoel is of als dat je eerste gedachte is, dan denk ik echt dat je een verkeerd beeld hebt van wie Jezus is. Maar als we willen leven als mensen van het koninkrijk, heeft dat te maken met onze overgave aan Jezus. Stel je voor, het is geen jeugddienst, dat is volgende week pas. Maar stel je voor dat we een quizje zouden doen, een Kahoot of zo. En er was maar één vraag. En die ene vraag in die Kahoot zou zijn, in welke mate heb jij je leven overgegeven aan Jezus? En dan kon je invullen. He, is dat 10%? Is het misschien 30%? 30% van mijn leven is voor Jezus. Hé, doe eens gek. Misschien is het wel 80 of gaat het naar 90%? Wauw. 80% van mijn leven is van de Heer Jezus. Stel je eens voor. Wat zou je invullen? Hoeveel van ons leven is werkelijk van God? Of heel specifiek, hoeveel van jouw leven is werkelijk van God? Van wat je ontvangen hebt, van je gaven, van je talenten, van, ja, er is die, van je geld. Hoeveel van onze rijkdom is van God en vervolgens voor God? Hoeveel van onze keuzes zijn van God en voor God? Wat zou je invullen in die Kahoot quiz? Weet je, ik ben ervan overtuigd dat als we groeien in overgave aan Jezus. En als we in die groei aan overgave vragen, zoeken, kloppen, als we bidden dat God dan zijn Heilige Geest gaat geven. En misschien zit je hier wel en denk je van, Heilige Geest, wat is dat? Hè? Is dat zo, sommige ouderen onder ons kennen misschien al Kasper, dat spookje, zo'n tekenfilmpje. Is dat? Nee. De Heilige Geest is de geest van de levende God. En op het moment dat je ja zegt tegen de Heer Jezus, antwoordt God door jou het cadeau te schenken van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal je niet forceren, die zal niks dwingen, die zal je niet dingen laten doen die je niet wilt doen. Maar het enige waar de Geest van God op wacht is, hoeveel procent, hoeveel ruimte mag ik innemen in jouw leven? Ik ben ervan overtuigd dat als wij vragen, zoeken, kloppen, dat God zijn geest gaat geven. En weet je, dat maakt dat in die momenten waar andere mensen het niet meer weten, het niet meer zien zitten, en misschien wel hartschreeuwend, gillend gek worden, dat wij rust ontvangen. En dat er vrede is. En dat God ons door zijn geest leidt in de keuzes die we mogen maken. Als we kijken naar het boek Handelingen. Als we kijken naar het boek Handelingen, dan zien we in Handelingen hoofdstuk 2 dat er een explosieve groei is van de gemeente. In hoofdstuk 2, na hoofdstuk 2, komen mensen tot geloof. In hoofdstuk 2 lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest, over het Pinksterfeest. En daarna groeit de gemeente en mensen komen tot geloof. En wij als gemeente, wij willen als gemeente graag open zijn. We willen als gemeente graag gastvrij zijn. We willen graag missionair zijn met elkaar. We willen in verbinding staan. We willen in verbinding staan met God. We willen in verbinding staan met elkaar. We willen in verbinding staan met de wereld buiten. En het goede nieuws van het koninkrijk vertellen. Het goede nieuws van een leven in overvloed. Op het moment dat je de Heer Jezus leert kennen. Dat betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Ik herhaal hem nog maar eens. Maar zo willen wij met elkaar gemeente zijn. We willen leven zoals dat hoort bij het koninkrijk van Jezus. En dat kan alleen maar na hoofdstuk 2 in ons leven. Dat kan alleen maar als we onszelf keer op keer en opnieuw overgeven aan Jezus. Als we vragen, zoeken en kloppen. Als we met een open hart en met een open houding Gods antwoord ontvangen in ons leven. Namelijk het goede. De Heilige Geest. En dan is die gouden regel, behandel anderen zoals je zelf behandeld zou worden. Dan is die gouden regel geen regel meer. Maar dan wordt het een vanzelfsprekendheid in je leven. Zullen we bidden met elkaar? Vader God, we danken u dat u spreekt door uw woord. Dat u een levende God bent. En dat uw woorden van leven ook spreekt door uw woord. Heer, en wat is het vaak zo moeilijk. Vader, wat schuurt het en wat wringt dat zo vaak in de eerste plaats in mijn eigen leven. Heer, hoe, wat, waarom, wanneer. Maar Vader, dank u wel dat u een gul en een vrijgevende God bent. En dat elke keer als we persoonlijk of als we samen als gemeente bij u komen. En vragen en zoeken en kloppen. Dat u geeft. Heer, en u kent ons. Zoals we hier allemaal bij elkaar zijn als uw gemeente. U kent ons het beste. Ha, u kent ons nog beter dan dat wij onszelf kennen. En u weet wat het is, Heer. Als er dingen zijn in ons leven die ons tegenhouden. Als we maar niet door die grens van de 25%, 30%, 40% heen lijken te komen. Vader, u weet wat het is, of het verdriet is. Of dat het pijn is, ons aangedaan door anderen. Heer, of dat het bitterheid is, of wrok. Vader, u bent hier in ons midden. En we bidden u. Heer, we smeken u. Dat u bij een ieder van ons weg zult nemen wat nog in de weg staat om ons meer te geven aan u, Heer Jezus. Heer, en we verlangen ernaar, persoonlijk en als gemeente, we verlangen ernaar dat u zult antwoorden, dat u het goede zult geven. En dat we onder de leiding van en door de kracht van uw Heilige Geest mogen leven als burgers van het Koninkrijk. Vader, wees ons genadig. Schenk ons het goede. In de machtige naam van Jezus vragen we u dat.